Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen.
Welkom en fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Tom van het Hek en in deze serie praten we met hele interessante gasten over natuurlijk een beetje politiek en geld, maar ook vooral de laatste stand van zaken rond innovaties en nieuwe therapieën. Vandaag gaan wij het hebben over gentherapie. Wat is dat nou precies? We gaan het allemaal horen zo. Onderzoekers die er al jarenlang wereldwijd aan werken. Vorig jaar een paar grote doorbraken. Is dat zo? Nou, we gaan het allemaal langs laten komen. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ondersteunt deze podcast. En omdat zij willen dat BNR op journalistieke wijze in gesprek gaat met de professionals over zaken waar iedereen over praat, maar waar we nog lang niet alles over weten. Dus mooi dat je luistert. Vandaag gaan we praten met Frank Leebeek, internist, hematoloog en hoogleraar op het gebied van stolling in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Welkom. Eerst maar even die stolling. Want hoe kom je uiteindelijk helemaal terecht in de stolling en de hemofilie en dergelijke? Want dat is je specialisatie.
Ja, dat is mijn specialisatie. Ik heb eigenlijk al vanaf mijn studententijd interesse gehad in de bloedstolling. En zo ben ik uiteindelijk in de hematologie, de leer van de bloedziekte, terechtgekomen. Daarin opgeleid en uiteindelijk daar ook mijn onderzoeksveld van gemaakt. En hemofilie, bloederziekte, ja, is een van de belangrijke speerpunten daarin.
Dan gaan wij naar het onderwerp, gentherapie. Het zijn allemaal woorden, gentherapie, stamceltherapie hoor je overal opduiken. Immunotherapie, doen we ook straks nog wat aan in een ander gesprek. Maar eerst even gentherapie, stamceltherapie. Zijn dat twee totaal verschillende dingen of zijn het onderdelen van?
Gentherapie is eigenlijk gedefinieerd als een behandeling waarbij je het genetisch materiaal van een patiënt gaat veranderen. Vaak is het zo dat er een foutje in het genetisch materiaal zit van een patiënt. Bijvoorbeeld bij een hemofiliepatiënt. Dat is een erfelijke ziekte waarbij er een fout zit in het genetisch materiaal. Dat gaan we corrigeren. En dat kan je doen door of het een gezond gen erbij te plaatsen bij een patiënt. Dat in te brengen bij een patiënt. Of door het foutieve gen te corrigeren. Dat is iets anders dan stamceltherapie. Stamceltherapie, daar hou je eigenlijk, daar gebruik je vroege onrijpe stamcellen die ook in het beenmerg en in het bloed van een patiënt zitten, die kan je ook genetisch modificeren. Dan noem je het ook een vorm van gentherapie. Maar stamceltherapie kan ook op andere manieren gebruikt worden.
Dan houden wij ons even bij de gentherapie. En u zegt, er zijn twee manieren iets toevoegen. Kunt u uitleggen wat er dan gebeurt?
Ja, nou, bij de hemofilie, om een voorbeeld te nemen, waar gentherapie dus in de afgelopen jaren is toegepast, daar is er een afwijkend gen bij een patiënt. Dat maakt geen eiwit aan. En dus heeft een patiënt tekort aan stollingsfactoren. Om dat te corrigeren, kun je dat gen alsnog inbrengen bij de patiënt. Door dat gen, het gezonde gen, wat je synthetisch maakt, om dat te verpakken in een virus. Dat virus is kreupel gemaakt, dat is niet meer actief, daar word je niet ziek van. Maar je gebruikt de eigenschappen van dat virus om dat gen in te doen. En dat virus breng je dan via een infuus in. En dat kan dan op die manier via de bloedbaan naar verschillende organen toegaan. En brengt dus het gen op de plek waar je het wil hebben.
En dat gen herkent ook waar die moet zijn, om het maar even simpel te zeggen.
Nou, dat virus herkent waar het gen moet zijn. Ja, dus je hebt bepaalde virussen. Je hebt bijvoorbeeld een verkoudheidsvirus. Ja. Daar krijg je verkoudheid van. Je hebt een virus wat leveraandoeningen geeft. Dat gaat specifiek naar de lever. En wij maken dus gebruik van een bepaald virus wat ook naar de lever toe gaat, waar de stollingsfactoren normaliter gemaakt worden. En doordat dat virus daar naartoe gaat, naar die lever, wordt ook dat stukje gen naar de lever gebracht, wordt daar in de kern van de levercellen opgenomen en maakt daar dus het factor 8 of factor 9 aan.
En hoe ver zit dat nu? Is dit nu al aan patiënten? Zit het nog in een studiefase?
Nou, het is eigenlijk een aantal jaar geleden, en dat gaat heel ver terug, misschien al 20 jaar geleden, waren de eerste studies al bij dierenexperimenten. En later ook in hele kleine aantallen, ook bij patiënten. Dat was toen heel kortdurend succesvol. Maar door allerlei redenen, omdat het nog niet volledig ontwikkeld was, is dat eigenlijk toen niet gelukt. Maar in de afgelopen 5 jaar zijn er ongelooflijk veel ontwikkelingen geweest. En zijn ook de eerste studies beschreven waarbij in experimentele situaties. Dus dat was nog niet een echte medicijn, maar wel experimentele studies. Waarbij men dus inderdaad dat gen in kon brengen in een virus, dat toedienen aan patiënten en die resultaten ook beschreven heeft. Dat waren in dat tijd, en dan praat ik over 4, 5 jaar geleden, waren dat 10 patiënten. En daar, toen is het eigenlijk een tijdje stil geweest. En nou in het afgelopen jaar zijn er toch tientallen extra patiënten behandeld met verschillende vormen van gentherapie. Dus het... Maar dat is allemaal nog in studieverband.
Allemaal nog in studieverband, ja. Maar het is wel, u praat er wel over, het is wel aanstaande, zonder een tijdstip te noemen, dat dit normaler gaat worden, zeg maar.
Het is zo dat de resultaten van de studies die nu gepubliceerd zijn, waaronder begin dit jaar, december afgelopen jaar, die zijn zo... goed, ja. Die zijn zo veelbelovend dat de autoriteiten, bijvoorbeeld in Amerika, hebben gezegd, nou, dit is wel een zo veelbelovende behandeling, dat gaat voorrang krijgen bij de registratie. Ja. En als jullie aantonen dat je bijvoorbeeld in een aanvullende 30, 40 patiënten een gelijke effectiviteit vindt, dan zullen we dat middel heel snel op de markt kunnen brengen. En dat betekent dus dat we nu gaan starten met wat grotere studies, meer patiënten. En als het dan veilig en effectief blijft, dan denk ik dat het best wel snel op de markt zou kunnen komen.
Dit betreft hemofilie. Dat is een beperkt aantal patiënten. Natuurlijk ook een bepaalde groep. Maar is de gedachte erachter die u vertelt toepasbaar? Het theoretisch model in ieder geval dat je zegt, dat gaan we nog op veel meer plekken doen.
Ja. Hemofilie is een voorbeeld van een erfelijke aandoening waarbij er één foutje in het gen zit van een bepaalde, nou in dit geval een stollingsfactor. Ja. Maar zo zijn er heel veel erfelijke aandoeningen waarbij er een klein foutje zit in het DNA van de patiënt, waardoor die ziek wordt. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan andere bloedziekten... zoals sikkelcelziekte of thalassemie. Dat zijn ziekten waarbij je een ernstige bloedarmoede krijgt. En als je laat zien dat het in hemofilie succesvol is en dat het veilig is, dan kun je dat ook toepassen voor andere ziekten. En zo zijn er ook patiënten met bepaalde spierziekten, waarvoor eigenlijk nu geen enkele behandeling voor voorhanden is. En die worden ook al behandeld met gentherapie. Dus het is voor heel veel ziekten in de toekomst zal het toepasbaar zijn.
Dit veld, u bent er ver in. Ik neem aan dat u ook samenwerkt. Werkt u in Nederland samen, internationaal? Hoe werkt zo'n netwerk?
Nou, het is een. Omdat het wel heel gespecialiseerd onderzoek is. En dan praat ik ten eerste over de hemofiliezorg. Dat zijn natuurlijk niet zo heel veel patiënten in Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland zijn er 800 patiënten met ernstige hemofilie. In de wereld zijn dat er honderdduizenden. Maar in Amerika is dat ook maar een beperkt aantal. Kennen wij de onderzoekers in dit veld heel goed en helpen we elkaar ook om verder te komen. Er is natuurlijk een concurrentie tussen allerlei onderzoekers, maar er zijn ook heel veel goede samenwerkingen waarmee we verder kunnen komen in onderzoek naar gentherapie bij deze ziekte.
Ja. U zei, dit is een manier en er is nog een manier van gentherapie. Dus via dat virus en nog een andere manier.
Ja. Je kan ook op een andere manier gentherapie toepassen. En dat is bij de hemofilie niet aan de orde, maar kan misschien in de toekomst nog wel van toepassing zijn. En dat is door cellen van een patiënt, dus stamcellen van een patiënt, te oogsten, uit zijn lichaam te verwijderen. En die buiten het lichaam te bewerken. Dan ga je dus het gen of corrigeren wat fout is, of je gaat het gen een gezond gen toevoegen. Dan laat je die stamcellen wat uitgroeien en dien je dan weer terug aan de patiënt. Dan gaan die stamcellen zoeken hun weg in het lichaam, bijvoorbeeld in het beenmerg, groeien daaruit tot weer nieuw beenmerg. En op die manier kun je dus het foutje ook corrigeren.
Als u zegt gen en corrigeren, weet ik ook al een heleboel mensen die daar een soort angstige gedachte bij hebben. Moet u daartegen strijden? Strijdt u daartegen? Neemt u dat mee?
Nee, ik denk dat dat is een heel belangrijke vraag die u stelt. Want er zijn natuurlijk mensen die zich daar niet in kunnen vinden, die daar moeite mee hebben. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar ik weet ook dat bij het voorbereiden van de studies zoals we die in Nederland gedaan hebben, er ook inspraakprocedures zijn geweest waarbij tegenstanders van gentherapie hun bezwaren konden uiten. En die zijn ook heel serieus genomen door allerlei instanties en ook de onderzoekers. Maar wij vinden toch dat het nut van de gentherapie voor de individuele patiënt ver opweegt tegen het eventuele risico. En er zijn bijvoorbeeld bij de gentherapie, zoals die met de virussen wordt gedaan met de gentherapie, absoluut geen milieu-onveilige maatregelen of gevolgen. En daar hoeven we dus ook beperkte maatregelen te nemen om te zorgen dat het virus bijvoorbeeld niet in het milieu terechtkomt. Maar daar wordt heel strikt op gelet. Ik noem het nu even kort. We hebben nu een half uur om dit te bespreken, ja. Maar ik kan u zeggen dat we jaren bezig zijn geweest om deze studie van de grond te krijgen. En dat komt omdat er zo ongelooflijk voorzichtig mee omgegaan wordt. Dus ik ben het. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zijn die tegenstander zijn. Maar als u ziet wat de enorme voordelen zijn voor de individuele patiënt, dan weegt dat zeer sterk op tegen de bezwaren.
Als u naar de verdere toekomst kijkt, kijken we dan, je hoort dat wel eens, het genetisch paspoort bijvoorbeeld. Kunnen we dan elk mens een soort genetisch paspoort en zeggen, hé, daar zitten die en die defecten, daar kunnen we misschien wat mee doen. Is dat iets wat in de toekomst gaat komen?
Nou, ik denk dat er zijn al heel veel patiënten bij wie het genoom al volledig in kaart is gebracht. Waarbij we dus weten waar het foutje zit in een bepaalde cellen of in een lichaamscellen. Dat geeft ons veel inzicht in de ziekte en soms ook in de behandeling van de ziekte. Maar we zijn nog lang niet zover dat we van iedereen een paspoort hebben. We weten bijvoorbeeld wel dat dat sommige mensen die variaties hebben in hun DNA beter of minder goed reageren op medicijnen. Misschien meer bijwerkingen hebben. En daar kan je dan ook rekening mee houden bij de toediening van die medicijnen. Dat is een hele andere vorm van toepassen van je genetische kennis, om het zo maar te zeggen. Maar en dat heeft ook eigenlijk niet iets direct met gentherapie te maken, maar dat is zeker iets waar we in de toekomst dat zal zeker meer gebruikt gaan worden. Ja.
U noemt hemofilie en andere ziekten in het bloedsamenstelling, zeg maar, noem ik dat even. Ja. U noemde de spinale musculaire atrofie.
Ja.
Als ik aan kwaadaardige ziektes denk en afwijkende zaken in het. Is gentherapie daar ook in de toekomst een mogelijke kans voor?
Ja, het wordt dus heel veel toegepast voor de erfelijke aandoeningen. Ja. Maar er zijn ook heel veel ziekten die natuurlijk later in het leven verworven zijn. En dat is zeker ook, daar is ook gentherapie een mogelijke toepassing voor de behandeling van deze patiënten. En dan als ik bijvoorbeeld denk aan, ook weer in mijn eigen vakgebied, de hematologie. Dus bijvoorbeeld de lymfklierkanker. Wat een ernstige vorm van kanker is, waar toch ongeveer de helft van de patiënten aan overlijdt. En sommige bepaalde afwijkingen wel vaker aan overlijden. Dan schiet daar de behandeling zoals we die tot nu toe hebben soms tekort. En daar kun je door genetische manipulatie, de verandering van bijvoorbeeld de eigen lichaamscellen, met behulp van gentherapie, eigen lichaamscellen dusdanig bewerken dat zij heel sterk gericht zijn tegen de kankersoort die de patiënt heeft. En dat noemen we de zogenaamde CAR-T-cells. Dus dat zijn T-cellen, dat zijn lymfocyten, witte bloedcellen die normaliter de afweer verzorgen van iemand. Die afweer die is gericht tegen virussen, tegen allerlei bedreigers van buitenaf. Maar die kun je dus met gentherapie dusdanig manipuleren buiten het lichaam van de patiënt. En dan weer teruggeven aan de patiënt. Kan je dusdanig manipuleren dat ze zich heel erg sterk richten op kankercellen. En daarmee kan je dan ook zo'n kanker die eigenlijk onbehandelbaar is.
En gebeurt dit al of zitten we daarmee ook nog in de studie achter?
Nee, er zijn op dit moment een aantal studies gaande wereldwijd, maar ook in Nederland. Ik weet dat in Amsterdam, hier in het AMC, in het UMCG en ook in het Erasmus MC de patiënten inmiddels behandeld zijn. Die dus eigenlijk geen enkele therapeutische optie meer hebben. Geen enkele behandelmogelijkheid meer. Hebben eigenlijk alles al gehad. En die worden nu met behulp van die met gentherapie veranderde lymfocyten worden zij behandeld. En dat is ook een veelbelovende vorm van kankertherapie. De eerste resultaten in 100 patiënten die vorig jaar gepubliceerd zijn laat zien dat bij die patiënten bij wie er dus geen enkele hoop meer was, ongeveer de helft langdurig ziektevrij was. En we weten natuurlijk nog niet de langetermijn effecten, maar dat is echt baanbrekend. Ja.
U noemt een aantal schitterende resultaten van dingen die met name in de laatste jaren naar voren komen. We hebben in deze reeks praten we ook over allerlei andere. Bijvoorbeeld laatst ook met Dave Blank, hoogleraar nanotechnologie. Mm-hmm. Zitten daar ook overlappende mogelijkheden, nanodeeltjes die op stap gaan met, ik noem maar wat, hè, nou, als leek?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want waarom dat van belang is om ook verder te kijken dan de huidige therapie zoals die ontwikkeld is. We gebruiken nu virussen om zeg maar het gen te transporteren richting het orgaan waar dan dat gen nodig is. En bij de hemofilie is dat dan bijvoorbeeld de lever. Maar eigenlijk zou het veel beter zijn als je andere soort van transporters kan gebruiken om datgene wat je wil bereiken, bijvoorbeeld de lever, om daar ook dat gen in te krijgen. En daar kan nanotechnologie zeker een rol bij gaan spelen. En er worden dus allerlei onderzoeken worden al gedaan, en daar ben ik niet mee bezig, maar daar zijn andere onderzoekers mee bezig, om te kijken of je die gentherapie, die genen, op een andere manier kan transporteren naar het eindorgaan waar het nodig is. En ja, dat is wel belangrijk, want ook die virussen hebben natuurlijk wel enige nadelen. Er zijn wel wat bijwerkingen van het doen van gentherapie. En die hoop je met behulp van verdere, betere technieken te verminderen.
Een andere vraag is, vroeger zeiden we vaak, hoe staat Nederland ten opzichte van het buitenland? Bestaat die wereld nog? Of is dit één groot internationaal veld waarin zich dit ontwikkelt?
Dat is een. Ik denk dat het sowieso een groot internationaal veld is. En Nederland is daar een speler in. Wat we wel zien is dat waarbij vroeger de academische ziekenhuizen en de onderzoeksinstituten in Nederland een hele vooraanstaande rol hadden bij het ontwikkelen van dit soort behandelingen, dat eigenlijk bijna niet meer mogelijk is. Omdat je praat bij dit soort ontwikkelingen over honderden miljoenen investeringen die je moet doen om zo'n gentherapeutisch product te maken. Het is eigenlijk een soort ontwikkeling van een bepaald medicijn. Ja, en daar heb je gewoon bedrijven voor nodig die geld ophalen met beursgang en daar honderden miljoen.
En zijn dit dan de nieuwe biotechbedrijven, of zijn het zeg maar ook de klassieke spelers in de pharma?
Nou, dat waren in het begin natuurlijk de biotechbedrijven. Ja. We hebben een aantal bedrijven, ook in Nederland is dat. Bijvoorbeeld Unicure is een bedrijf waar we ook de studie mee samen hebben gedaan, wat oorspronkelijk uit Nederland komt, nu ook in Amerika zit. En wat eigenlijk zich alleen toelegt op gentherapie. Zo zijn er andere bedrijven in Amerika met name die zich daarop toeleggen. Maar die worden langzamerhand, en er zijn een aantal kleinere bedrijven, die zijn al overgenomen door de grote spelers in de markt. De grote farmabedrijven die natuurlijk zien dat dit een therapie is voor de toekomst. En die zich daar ook mee bezig gaan houden.
Het woord geld is toch even gevallen en we ontkomen er niet aan. Want in deze tijd is, wat levert iets op ten opzichte, waar staat dit? Zijn dit nog hele dure therapieën op dit moment?
Nou, dat weten we niet. Want het is allemaal in studieverband, wordt het nog onderzocht. Dus, maar we zijn natuurlijk niet onwetend. Het is zo dat voor de therapie of de therapie die nu nodig is voor hemofiliepatiënten of voor patiënten met bijvoorbeeld die spierziekten. Ja, dat zijn behandelingen die kosten honderdduizenden euro's per jaar. En je kan je wel voorstellen, als je een therapie ontwikkelt die medicijnen niet meer nodig maken, dat zo'n therapie natuurlijk ook honderdduizenden euro's gaat kosten. Maar het grote voordeel van die gentherapie is, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor de patiënt, is dat het werkzaam is. En dat het een eenmalige infusie is, waarbij patiënten jarenlang geen medicijnen meer nodig hebben. En dat is een enorm voordeel. Ja, en dat bespaart honderdduizenden euro's. Dus dat zal ook wel honderdduizenden euro's kosten.
Ja, en die strijd die speelt zich buiten u af. U houdt zich met de inhoud bezig.
Ik hou me met de inhoud bezig. En uiteindelijk moeten wij als ziekenhuizen natuurlijk daar ook de kosten voor dragen. Maar daar zijn andere mensen veel beter in dan ik.
Even een vraag die we aan iedereen stellen. Ja. We hebben een overheid, we hebben een ministerie, we hebben een minister, in dit geval Bruno Bruins, zeg maar, die op dit moment. Iedereen heeft wel eens iets, ik zou de minister wel eens willen zeggen dat. Heeft u iets dat vanuit uw onderzoeksveld of vanuit de algemene gedachte dat u zegt, dat zou ik aan de minister wel mee willen geven?
Nou ja, als ik denk aan dit veld, dan denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is om verder te kijken dan het geld. Als je ziet wat een vooruitgang er wordt geboekt met behulp van deze nieuwe therapieën, die natuurlijk kostbaar zullen zijn, dan is dat enorm veel waard. En het is een duur product, maar op de lange termijn goedkoop. En er zijn heel veel goedkope producten die op de lange termijn heel duur blijken te zijn.
Daarmee zegt u, merk ik mij toch een heel klein beetje in die strijd die er ongetwijfeld gaat komen tussen wat kost iets en op welk moment. Maar het gaat ook goedkoper worden natuurlijk.
Het gaat uiteraard
termijn,
goedkoper
dat is
worden.
Vaak waar mensen ook naar kijken.
Natuurlijk. En de therapie met stollingsfactoren is de afgelopen jaren ook al een stuk goedkoper geworden. Omdat we ook een inkoop hebben die daarop gericht is. We hebben concurrentie tussen verschillende bedrijven. En datzelfde zal gelden voor de gentherapie. Maar het zal, en dat weten we eigenlijk wel zeker, een hele dure vorm van therapie zijn, maar die echt een enorme verbetering geeft van de kwaliteit van leven en de behandeling van zo'n patiënt.
Een hele andere vraag nog. Als wij kijken naar al die ontwikkelingen die nu gaande zijn, staat gentherapie in de kinderschoenen, ondanks dat het al heel ver is, reiken de bomen tot in de hemel qua mogelijkheden? Waar staat het nu?
Nou, ik heb natuurlijk nu de successtories beschreven. In dezelfde periode dat de studies zijn uitgevoerd die in de meest toonaangevende bladen als successtories worden gepresenteerd, zijn er ook een aantal studies geweest waarbij er kortdurend een effect is gezien van de gentherapie. Eigenlijk patiënten aan dezelfde soort virussen zijn blootgesteld, maar toch op een of andere manier net iets anders dan de andere producten die zijn gebruikt. En daarbij zagen we een hele kortdurende reactie. En daarna zijn die patiënten eigenlijk weer afhankelijk van hun oude medicijn. Dus er zijn ook een aantal studies die niet gelukt zijn. Ja, dat wil ik toch even aangeven. En dat betekent dus dat we nog heel veel moeten leren. En dat we ook de lange termijn effecten nog moeten zien. Want we praten nu over behandelingen die 2 jaar geleden op zijn laatste, op zijn vroegst gegeven zijn. En lange termijn effecten weten we nog niet.
En het woord bijwerkingen, we ook nog niet. Zijn die er? Zijn er altijd, zegt iemand?
Ja, en die zijn eigenlijk bij alle medicijnen natuurlijk wel die we geven. En bij de patiënten met hemofilie die we behandeld hebben met die virusgemedieerde therapie, zien we dat het lichaam soms een soort afweerreactie heeft tegen dat virus. Dat is ongeveer bij 10-20% van de patiënten treedt dat op, waarbij de lever dus wat ontstoken raakt. Doordat dat virus zich in de lever nestelt. En daarbij kan dan tijdelijk medicijnen worden gegeven, bijvoorbeeld corticosteroïden, dat zijn ontstekingsremmers, om dat proces tot staan te brengen. En dat moet je dan een paar weken gebruiken en dan gaan die bijwerkingen weer over. Dus dat is beperkt en dat is ook te behandelen. Dus dat is een bijwerking die we gezien hebben. Niet ernstig, maar wel moet je wel goed op letten natuurlijk. Dat moet heel, heel goed gemonitord worden.
Nog een vraag. Je kan nergens meer komen of iets lezen of je hoort personalized medicine. Ja. Dat is het woord.
Ja.
Is gentherapie de sleutel daartoe, mede?
Ja, zeker. Zeker. Dat is, je kan voor de individuele patiënt kun je de behandeling maken die voor hem toepasbaar is, hem of haar. En zeker in de toekomst, wanneer je bijvoorbeeld die CAR T-cells, wat ik noemde, die gentherapie voor kanker. Daar moet eigenlijk per individuele patiënt moet er een bewerking plaatsvinden van zijn eigen lichaamscellen. Dat duurt dan 4 weken voordat dat proces klaar is. En daarna worden ze weer teruggegeven. Nou, als er iets personalized medicine is, dan is het dat wel. Ja.
Wij praten altijd hier in deze hele reeks over allerlei dingen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de patiënten. Waar denkt u als u over dit onderwerp praat, richting patiënten, waar denkt u dan aan? Waar wordt u het meest blij van?
Nou, ik word het meest blij van als ik zie hoe een ongelofelijke verandering er plaatsvindt op het moment dat die mensen hun eerste infusie van gentherapie hebben gehad. Als ik een van mijn patiënten, een man van rond de 30, die heeft gedurende 29 jaar elke week 3 keer intraveneus medicijnen toegediend gekregen. Is altijd bang voor bloedingen. En als er iets gebeurt, als hij zich stoot, krijgt hij nog steeds bloedingen. Kan niet sporten. Kan niet met zijn kinderen voetballen. Hij kan heel veel dingen kan hij niet. En hij krijgt die infusie van die gentherapie. En een paar dagen later kunnen we al meten dat zijn factor 9 in dit geval echt is gestegen. Tot een waarde waarbij hij een totale verandering heeft van zijn ziektebeeld. En die jongen die kan alles doen. Die kan weer voetballen, hij kan weer in de tuin werken, hij kan fysieke arbeid doen. Nou, en dan vind ik het fantastisch als hij dan belt dat hij in de Efteling staat bovenaan de meest gevaarlijke achtbaan. Ja, dat doet mij goed. Ja. Want dan dat is wat je.
Wat je uiteindelijk.
En dit is één voorbeeld, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een veel minder goede behandeling krijgen in de wereld. En die kunnen we er in de toekomst ook mee behandelen.
Als we als laatste vraag naar die toekomst kijken, wat is wat u betreft de meest beperkende factor? Wordt dat geld? Wordt dat maatschappelijke weerstand? Of wordt dat de wetenschap die harder wil, maar nog niet zo hard kan?
Nou, ik denk dat geld zeker een beperkende factor wordt. Moet zich realiseren dat op dit moment, doordat die stollingsfactoren ook zo duur zijn, 75% van alle mensen met hemofilie in de wereld niet behandeld worden. Gewoon omdat er geen geld voor is. Nou, dat zal met die gentherapie, zeker als het nog duur is in het begin, hetzelfde probleem zijn. Maar dit is een ontwikkeling die we inzetten. En als het inderdaad op termijn goedkoper wordt en makkelijker wordt om de virussen te maken of andere transporters te maken, dan kunnen we dat ook toegankelijk maken voor die patiënten. Dus in het begin zal zeker geld een factor zijn die maakt dat deze therapie nog niet heel breed toepasbaar is. Een ander probleem op dit moment is nog dat ook het maken van zo'n virus en het produceren van zo'n virus met het gen erin ook best heel arbeidsintensief is. En dat op grote schaal gebeuren moet, wil je heel veel patiënten kunnen behandelen. Dus dat zal ook nog een beperkende factor zijn op dit moment.
Dan toch nog daar één vraag over. Want voor mensen is dat vaak een lastig te begrijpen iets. Hè? Die zeggen er is iets, heeft een hele duidelijke maatschappelijke relevantie. En er zit ook een prijs aan. En die prijs zou eigenlijk niet beperkend mogen of moeten zijn. Maar die prijs is er wel. En die kan ook wel, want als u die 75.000 maal, nou ja, et cetera. Dat is er ook niet, hè, dat geld. Ja. Hoe gaat u zelf met dat dilemma om?
Nou, dat is houden ons zelf echt met de behandeling van patiënten bezig. En de ene patiënt heeft meer behandeling nodig dan de andere. Is duurder dan de andere, laat ik het dan zo zeggen. Wat wij proberen is, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek naar personalized treatment, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar farmacokinetiek. Dat wil zeggen, hoe lang doet een patiënt met bepaalde stollingsfactoren. De een heeft 2 keer in de week behandeling nodig, de andere 4 keer in de week. Daarmee kan je dan ook een enorme besparing bereiken door dat goed te doseren. En dat zijn ontwikkelingen waarbij we in samenwerking bijvoorbeeld met alle hemofiliebehandelscentra onderzoek doen om zo doelmatig om te gaan met de behandeling. En dat is ook belangrijk. Ik bedoel, de bomen groeien niet tot aan de hemel.
Ik wil u danken voor de inkijk die u ons heeft willen geven in de prachtige ontwikkelingen van de gentherapie. Frank Leebeek, klinisch hematoloog, internist en hoogleraar aan het Erasmus MC. Fijn dat jullie allemaal wilden luisteren. En denk je, nou, dit is wel een hele mooie reeks. Wil niks missen, ga dan naar de BNR-app. Abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En ook via onze social media kanalen kan je reageren op deze podcast. Frank Leebeek, nogmaals heel veel dank voor de inkijk in de gentherapie.
Graag gedaan. Bedankt.